Zo wel?
Goed zo.
Maar die apparaatjes zijn in elke gemeente anders, dus vandaar. Excuus. Even een woordje vooraf. Daarnet zijn hier kinderen vooraan geweest. Mag ik nog kinderen zeggen? Groep 7 en 8. Steek eens even je hand op als je hier net naar voren bent geweest. En als je nu mee gaat doen. Beetje hoger. Niet zo bescheiden. Oké. Ja, dankjewel. Jullie gaan zo meteen meedoen met de prekerspeurtocht. En ja, ik denk niet dat ik het jullie makkelijk ga maken. Maar om het jullie iets makkelijker te maken, ga ik een paar voorbeelden er tussendoor doen. En je moet maar goed opletten. Er komt een president voorbij. Er komt een tandarts voorbij. Er komen misschien een paar hele gekke vissen voorbij. Er komt een vliegtuig voorbij. En er komt een aquarium voorbij. En bijna al die voorbeelden die hebben iets te vertellen over wat ik ga vertellen. Dus doe je best. En ik kan me best voorstellen dat je aan het eind van de preek denkt, ik snap toch een paar dingen niet. Nou, ik zit zo meteen daar op de eerste rij en ik blijf daar zitten. En als je nog wat zou willen vragen of zou willen zeggen, be my guest. Oftewel, kom even langs. Oké? Dan gaan we eerst samen bidden. Almachtige Vader in de hemel, dank u wel dat we hier als kinderen van u mogen samen zijn. Dat we van u mogen zingen, dat we van die grote naam van de Heer Jezus Christus mogen zingen. Dank u, Heer, dat we u mogen kennen door het geloof. Dank u wel dat u naar ons toegekomen bent, dat u uw hand hebt uitgestoken naar ons. En dat u tegen ons zegt, ik hou van je. Vader in de hemel, dank u wel dat wij terug onze hand mogen uitsteken en mogen zeggen wij ook van u. En Heer, we willen u bidden voor deze morgen, of u alstublieft door uw woord en door uw Heilige Geest tot ons allemaal wil spreken, oud en jong. En ik wil u speciaal bidden voor de kinderen die meedoen aan die preekspeurtocht, dat u hen ook wilt helpen om goed te begrijpen wat er gezegd wordt, ook voor henzelf. Vader, zegen ons zo met elkaar. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. We zitten nog in de eerste maand van een nieuw jaar. En vanmorgen zat ik op weg hierheen naar Radio 4 te luisteren. Dat doe ik altijd. En daar kwam iemand voorbij en die vond januari maar niks. Die vond januari veel te donker, veel te weinig licht. Die werd er hartstikke somber van, enzovoorts, enzovoort. Ja, als je naar de wereld kijkt in een nieuw jaar, dan is het niet altijd vrolijk. Er is een oorlog aan de gang, niet zo heel erg ver hier vandaan. En die oorlog die raakt ons ook allemaal. Bijvoorbeeld in onze portemonnee. Je vader en moeder, die hebben je misschien ook wel iets verteld, dat de kachel iets lager moet. Dat je iets zuiniger aan moet doen, want het wordt allemaal veel duurder. En in de kerk, je hoorde het daarnet, wordt het ook allemaal duurder. Om het hier een beetje op een leuke temperatuur te krijgen. Ik ben zelf erg blij. Wij hebben de vorming ook heel laag gezet. Maar wij waren pas 45 jaar getrouwd en hebben onze kinderen ons een hele grote stapel haardhout gegeven. Dus wij houden het een beetje warm als we op een meter van de kachel zitten. Als je nou aan het begin van zo'n nieuw jaar zit, en zeker met alles wat er vorig jaar gebeurd is, dan vraag je je misschien wel af, ja, wat gaat dit nieuwe jaar ons allemaal brengen? En ik zat dat zo de afgelopen tijd ook een paar keer bij mezelf te denken, wat gaat dit nieuwe jaar ons brengen? En toen schoot mij ineens iets te binnen, een paar woorden van een president van de dagen dat ik nog een jong jochie was. Hoe lang dat geleden is, nou, sommigen van jullie, en van je ouders en je grootouders, die weten dat wel. Ik was 10 jaar toen ik samen met mijn opa in de tram stapte in Rotterdam. We waren net in het ziekenhuis geweest, bij een neef van me. En we stapten in de tram en toen riep iemand door de hele tram heen, de president is vermoord. Nou, dan denk ik dat een heleboel van u wel weten wie dat was. Dat was president Kennedy. Een jonge man die heel veel energie uitstraalde en waar een heleboel mensen een heleboel van verwachten. En die was zomaar doodgeschoten in zijn auto. En hij heeft, toen hij president werd, in zijn allereerste toespraak dit gezegd. Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor je land kan doen. En ik wil die uitspraak van hem een klein beetje omdraaien. En ook ons voorleggen. Vraag niet wat 2023 jou gaat brengen, maar vraag wat jij de wereld in dit nieuwe jaar kunt brengen. Wat jij voor de wereld en voor de mensen om je heen kunt betekenen. En die gedachte, die vraag, die bracht mij op Efeze 3. Want als ik denk aan de wereld en aan de problemen die er in de wereld zijn, dichtbij en veraf, dan voel ik me af en toe ook wel een beetje somber worden. Wat kan ik er, kleine ikke, wat kan ik er nou aan doen? Laten we eens met elkaar lezen wat Paulus hier zegt. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Als ik naar de wereld kijk en ik denk dat ik daar niet alleen in sta, dan denk ik vaak bij mezelf, het is mission impossible. Al is het maar om één ding. Ik ben een Rotterdammer, geboren en getogen in Rotterdam. En als ik terugdenk aan mijn vroege jaren, zowel in Rotterdam-Noord als in Rotterdam-Zuid, waar mijn opa en zijn oma's woonden en waar ik vaak logeerde, dan zaten de kerken toen vol. En als ik nu door datzelfde Rotterdam heen rijd, dan zijn de kerken leeg. En heel veel van de kerken die ik gekend heb, die zijn gesloopt, of die zijn rouwcentrum geworden, of die zijn wooneenheid geworden, of noem het maar op. En dan valt die grote opdracht op me. Heer, u wil dat alle mensen van u horen. En ik heb vroeger zo vaak op straat gestaan, samen met mijn vrienden, elke zaterdag. En soms geeft het even het gevoel dat het allemaal voor niks is geweest. Ik sprak een keer een evangelist, die deed dat ook. Die stond elke week op de binnenweg. Hij zegt, het is net of het niet meer werkt. Heeft God soms zijn gaven teruggetrokken? En als je dat gevoel hebt, als je machteloosheid voelt, dan kom je bij deze woorden van Paulus. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Vaak zijn we in situaties in de wereld en in ons eigen kleine leven waarin we tegen elkaar zeggen, ik kan alleen nog maar bidden. Alsof het laatste redmiddel is. Nou ja, dat is het dan misschien, maar laat het vooral ook alsjeblieft het eerste redmiddel zijn. En Paulus heeft al eerder gebeden in deze brief. Want de eerste drie hoofdstukken van de Efezebrief zijn eigenlijk één lang gebed. En Paulus die bidt en af en toe dan vliegt hij helemaal uit de bocht. En dan wijdt hij heel erg uit over iets waar hij vreselijk enthousiast over is. En dan komt hij weer terug en dan gaat hij weer verder met zijn gebed. En zo zijn we hier aangekomen in Efeze 3. Maar hij is al begonnen bijvoorbeeld in hoofdstuk 1. Met God te danken voor alle dingen die hij aan ons gegeven heeft. En met te bidden dat onze ogen daarvoor opengaan. Luister maar naar wat hij zegt in hoofdstuk 1, vers 17 en volgende. Daar staat: mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de God van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mag uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u mag hopen, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht voor ons die geloven. Paulus heeft gebeden tot God dat we mogen gaan zien wie Jezus eigenlijk is, wie God eigenlijk is. Wat een hoop wij in deze wereld hebben en wat een hoop wij in deze wereld mogen brengen. En hoe groot de kracht van Jezus is die in ons werkt. Niet alleen voor onszelf, maar juist ook om uit te delen in deze wereld. Het is al zo vaak gezegd, het kruis heeft niet voor niks twee balken. Er is een verticale balk en dat staat eigenlijk voor God en ik. En er is een horizontale balk en die staat voor wij en al die anderen. Als wij de Heer Jezus Christus hebben leren kennen, dan wil God ook dat we die liefde van God uitdelen aan de wereld om ons heen. En als je dan iets verder gaat in dat gebed van Paulus, in hoofdstuk 2 vers 4, dan zegt hij iets heel bijzonders tegen ons. Dan zegt hij, maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons die dood waren door onze zonden samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Lang geleden was er een Chinese evangelist, die wij hier in Nederland in goed Nederlands Watchman Nee noemden. Misschien heeft u wel eens wat van hem gelezen. Nei To Sheng was een Chinese naam. Een evangelist die 40 jaar in de gevangenis heeft gezeten in China, omdat hij het evangelie van Jezus verkondigde. En die zei, in Efeze kom je heel vaak dat woordje in tegen. In Christus. En wat betekent dat nou? En toen nam hij zijn Bijbel en hij nam een klein papiertje en dan legde dat papiertje in zijn Bijbel. Toevallig staat er op dit papiertje ook nog een Chinese tekst. En hij vouwde die Bijbel dicht en zei, maar eens goed kijken. Wat ik met deze Bijbel doe, dat gebeurt ook met dat papiertje. Als ik die Bijbel in mijn hand houd, dan heb ik ook het papiertje in mijn hand. Als ik de Bijbel neerleg, dan ligt het papiertje ook daar. Als ik de Bijbel aan iemand anders zou geven, dan gaat het papiertje mee. En precies zo, God zegt tegen ons allemaal, jullie zijn in Christus. Ik heb jullie één gemaakt met de Heer Jezus. En alles wat er met hem gebeurd is, is dus ook met jullie gebeurd. Toen hij stierf op Golgotha, zijn jullie mee gestorven. Jullie oude leven is mee het graf ingegaan. Toen hij opstond uit de dood, zijn jullie ook opgestaan. Jullie hebben een nieuw leven gekregen van hem. En weet je, nu zit hij in de hemel, hij is op de troon. En jullie zijn daar ook. Jullie hebben ook een plaats gekregen van hem in de hemelse gewesten. En denk je, wat is dat nou voor iets? Is dat vrome theorie? Nou, laat ik het proberen te verduidelijken met een voorbeeld over rare visjes. Daar heb je ze. Ik ben een aantal keren in Suriname op zendingsreis geweest. Ik werk voor een Chinese kerk in Zoetermeer. En in Suriname heb je ook Chinese kerken. En we hebben een zusterrelatie. Dus van tijd tot tijd gaan wij samen met een aantal jongeren naar Suriname toe. Door corona heeft het allemaal wat stilgelegen. En op een dag brachten we een bezoek aan de andere kant van de rivier. Er stroomt een hele grote rivier door de hoofdstad Paramaribo, de Suriname rivier. En iemand had een uitje voor ons bedacht. En we stapten met z'n allen in een prauw, een soort smalle boot, en voeren naar de overkant van die Suriname rivier. En daar kwamen we op een plantage waar vroeger slaven werkten. En de boot werd afgemeerd in een kreek. Een kreek, dat is een soort smal zijriviertje. En daar zag ik iets vreemds. Want die Suriname rivier die staat in een open verbinding met de zee, dus die kent ook eb en vloed. En wij kwamen aan bij eb. De modder in die kreek lag droog. En toen zag ik daar hele gekke visjes, ongeveer zo groot. En die visjes, die worden daar slijkspringers genoemd. Slijkspringers. Ze heten ook wel, als je wil opzoeken op Wikipedia of zo, longvissen. Want ze kunnen zwemmen, Maar ze kunnen ook boven water overleven, want ze hebben longen. En je zag ze dus over de modder heen kruipen met hun voorvinnetjes alsof het pootjes waren. Maar die visjes, die hebben hele gekke ogen. Hele grote, bolle ogen. Beetje vergelijkbaar met een mopshond van die uitpuilende ogen. Maar toch ook weer heel anders dan die mopshond. Want deze visjes die kunnen zowel onder water als boven water kijken. Tegelijkertijd. Ze kunnen dus precies op hetzelfde moment in de waterlijn liggen. En onder water kijken naar een gevaarlijke vis die hen wil opeten. En dan gauw een spurt nemen. Maar ze kunnen tegelijkertijd ook boven water kijken. En een lekker vliegje zien of een lekker mugje zien. Wat zij wel lusten. En ik vind dat zo'n mooi beeld. Dat wij zijn eigenlijk slijkspringers. We staan met onze poten in de modder. We staan in deze wereld. We maken deel uit van alle narigheid in deze wereld. Gelukkig ook van de mooie dingen in deze wereld. Maar tegelijkertijd kunnen we bij alles wat we doen omhoog kijken. En God zien. En Jezus zien. En de werkelijkheid waarin wij leven zien in zijn licht. En dat maakt alles anders. Met een duur woord, het plaatst alles in perspectief. God heeft ons een plaats gegeven in de hemelse gewesten. God heeft ons een plaats gegeven in de troon van de Heer Jezus Christus. En wij mogen leven vanuit die troon. In alle dingen die we in het leven meemaken, mogen we omhoog kijken. En mogen we zeggen, Heer, u bent bij mij. En ik moest daar net even aan denken toen jullie hier stonden met z'n tweetjes. En Finn daar stond. En toen het toch een beetje spannend werd voor Finn, wat deed hij? Gauw naar papi en mami. En dat is nou precies wat wij ook mogen doen. Elk moment opnieuw. Als er dingen in ons leven gebeuren die we even te lastig vinden, te moeilijk vinden, eng vinden, die pijn doen, dan mogen we terugvluchten naar hem. In kleine dingen en in grote dingen. Op dit moment bidden wij, mijn vrouw en ik, elke dag voor een aantal mensen om ons heen die verschrikkelijk ziek zijn. We bidden voor een jongen van 14 die een maand geleden te horen heeft gekregen dat hij botkanker heeft in zijn rechterbeen. En afgelopen maandag moest zijn hele rechterbeen eraf. En zijn vader heeft ook kanker. Kun je je voorstellen wat dat voor zo'n gezin betekent? Wat ook voor de moeder betekent? Maar we kennen ook twee kleine meisjes van 3 jaar die ook allebei kanker hebben. Nou, dan wil je wel vluchten naar je vader toe. Dan heb je je vader in de hemel ontzettend hard nodig. Dan heb je de hoop en de kracht die hij wil geven ontzettend hard nodig. Maar ook als je wijder kijkt in de wereld. Wat verderop, in Efeze 2, in vers 10 staat dat God ons gemaakt heeft, geschapen heeft om goede werken te doen. En Paulus vertelt in diezelfde brief dat er in de wereld een heleboel kwade krachten, kwade machten aan het werk zijn. Die mensenlevens kapot maken, die hele samenlevingen kapot maken, die angst zaaien. En God zegt tegen ons, ik heb jullie in deze wereld geplaatst om goede werken te doen, om een tegenkracht te zijn, om het kwade te weren. Zoals de Heer Jezus het zelf in de bergrede zei, ik heb jullie in de wereld geplaatst om zout en om licht te zijn. En als het donker is voor mensen om je heen, om licht te brengen. De afgelopen maand is een paar keer in het nieuws geweest dat 60% van alle Nederlanders pijn heeft van alle polarisatie die er in de samenleving is. Waar mensen tegenover elkaar staan in de politiek, maar ook gewoon als etnische groepen. De ene groep mensen is bang voor de andere groep. Een paar jaar terug was ik samen met een Chinese vriendin op een gebedswandeling in Den Haag. Het Hollandspoor en voor Hollandspoor ligt een hele lange rechte straat, de Stationsweg. En die eindigt in Chinatown. En we zouden samen die hele lange weg van meer dan 1 kilometer aflopen en bidden met onze ogen open. Voor alles wat we tegenkwamen. En op een gegeven moment, we waren nog niet zo ver onderweg, toen merkte ik ineens dat zij zich wat merkwaardig gedroeg. In plaats van gewoon naast mij te blijven lopen, liep ze ongeveer zo met haar rug tegen de gevel langs die straat. Ik zeg, wat ben jij nou aan het doen? En toen wees ze naar de overkant. En daar waren een aantal Marokkaanse winkels, maar ook een paar moskeeën. En die gingen net uit. En er kwamen allemaal mannen naar buiten in van die driekwart broeken. Met rode baarden. En ze dacht, enge mannen. Salafisten. Oeh. En dus riep ze maar met de rug tegen de muur. Ze was er bang van. Om wat tegengas te geven zijn we toen naar de overkant gegaan. We zijn een winkeltje ingegaan met een Marokkaanse eigenaar. We zijn even gaan zitten, we hebben een broodje gegeten, praatje aangeknoopt met die man. En het bleek een hele aardige man te zijn. En wat helemaal geweldig was, hij had ook nog een Chinese vriendin. Nou ja, kon niet beter. En zijn Chinese vriendin ging ook nog naar de kerk. Nou ja, toen was mijn vriendin helemaal getroost. En we konden verder. God wil ons een nieuw perspectief geven. Op de wereld. En wij als gemeente van de Heer Jezus Christus, tegen al die polarisatie in, wij mogen juist een beeld zijn van eenheid. Ik vind het een immens voorrecht dat ik in een Chinese kerk mag dienen. En ik ben daar ongeveer de enige Hollander. Ik moet niet zeggen Nederlander, want ze hebben allemaal een Nederlands paspoort. Ik ben de enige Hollander, de enige witneus. En Chinese dames willen mij nog wel eens complimenteren met mijn neus, want die hebben ze zelf niet. Oh, een mooie neus heeft u. Oké. Maar er zitten ook andere mensen in. Er zit ook een Hindoestaanse broeder in. En er zitten een paar Javaanse mensen. Er zitten een paar Creoolse mensen. Maar het merendeel is Chinees. Maar ook die Chinezen zijn onderling weer van alle mogelijke verschillende kleuren. Er zijn erbij die zijn melkwit. En er zijn erbij die zijn bijna zo bruin als een Javaan. En dan zeg ik wel eens, jullie zijn samen, wij zijn samen Gods regenboog. En op die manier is de gemeente van Jezus Christus hoop voor de wereld. Wat in de wereld maar niet lukt, dat zie je wel in de gemeente van Jezus Christus. Maar hoe kunnen we dat nou doen? Hoe kunnen wij de wereld hoop bieden? En dan kom ik terug bij dat gebed van Paulus. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. En dan gaat hij verder met te zeggen, mag hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. En eigenlijk ben ik met die nieuwe vertaling helemaal niet zo blij. Want dan staat er, mag hij vanuit zijn rijke luister. En ik vind dat eigenlijk veel te zuinig. Als je dat zinnetje leest zoals het in die nieuwe vertaling staat, dan is het net of God een hele grote grabbelton heeft staan, daar zijn hand in steekt en zegt, hier heb je wat. Hier krijg je wat uit mijn rijke luister. Als je naar de vertaling van 50 jaar geleden kijkt, waar ik mee ben opgegroeid, dan staat er dat God ons geeft naar de maat van zijn rijkdom en luister. En dan ga je zo weg. Met handen vol genade, met handen vol kracht, met handen vol heerlijkheid. En wat is dan de bedoeling van al die genade en die kracht en de geest die God ons geeft, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart? En weer ben ik een beetje ontevreden. Want dat klinkt net alsof de mensen aan wie Paulus schrijft eigenlijk nog helemaal geen christen zijn. Wij zeggen toch ook, als wij aan kinderen het evangelie uitleggen, dan komt Jezus wonen in je hart? Ja? Maar dat is niet wat Paulus hier zegt. Dit zijn mensen bij wie Jezus al woont in hun hart. Maar kennelijk is het mogelijk dat je christen bent en dat God toch in een aantal opzichten buiten de deur staat. En dan denk ik terug aan de trouwpreek van lang geleden, van 45 jaar geleden. Toen mijn vrouw en ik samen voor in de kerk stonden en de voorganger tegen mij zei, Hans, pas op. Als je eenmaal een getrouwd man bent, dan zijn er een hoop zoals jij die de neiging hebben om kamerbewoner te worden in hun eigen huis. Je deelt het huis met je vrouw, maar er is één kamer en dat is jouw hobbyhok. Of zoals het tegenwoordig heet, een man cave. En ook de laatste paar jaar heb ik een aantal jonge stellen mogen trouwen. En sommige van die jonge mannen die lieten mij dan inderdaad hun man cave zien. En ik plaag ze daar nog steeds mee. Ja? Dat is een plek waar hun vrouw eigenlijk niet mag komen. Ze zeggen, ja, ik hou hem ook wel zelf schoon. Vrienden mogen er wel komen om verschillende dingen te doen. Een biljartje leggen, samen darten of iets dergelijks. Of een biertje drinken of noem het maar op. Maar het is een man ook. Een man cave. En soms is het alsof God ons waarschuwt. Ja, maar is het ook zo'n man cave waar ik niet welkom ben? Soms zeggen wij tegen God ook van, Heer, mijn hele leven is voor u, maar dat stukje wil ik toch wel graag voor mezelf houden. Daar wil ik toch zelf wel de baas in blijven. De kern van het evangelie, van het christenleven, wordt gevangen in een paar teksten die in mijn leven, zelfs nog vanmorgen in de auto op weg hierheen, steeds weer terugkomen. Ik heb ze heel lang geleden, toen ik tot geloof kwam, 50 jaar geleden, uit mijn hoofd geleerd, dankzij die kaartjes van de navigators. Wie van u heeft nog meer destijds die kaartjes van de navigators gehad? De series A, B en C? 1, 2, 3. Ah, gelukkig, ik ben niet alleen. Maar het mooie van die teksten die ik toen uit mijn hoofd leerde, ze zitten er nog steeds. En ze komen 1001 keer voorbij. En een van de teksten die het meest voorbij komt in mijn leven, dat is Galaten 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En zo vaak in het leven kom ik in situaties dat ik denk van, nou lukt het even niet meer. En dat kunnen hele stomme dingen zijn. Jarenlang was het zo'n stom ding. Ik had een mooie boom in mijn tuin staan, een olijfwillig. En ik hou van bomen, ik hou van groen. Ik haat het om tegen beton en stenen aan te kijken, dus ik koesterde die boom. En ik had hem een mooie ronde vorm gegeven en hij was veel hoger geworden dan de tuinman ooit verwacht had. 4 meter hoog. Maar hij groeide ook een beetje over de erfscheiding heen. En mijn buurman vond dat eigenlijk maar niks. Nou is dat verder een beste man, maar hij is vrij rechtlijnig. En af en toe zat ik bovenop mijn studeerkamer een preek voor te bereiden en dan hoorde ik ineens die motorzaag van hem. Oh. En dan was hij bezig om zijn kant van de boom helemaal lijnrecht af te zagen. En daarmee haalde hij mij het bloed onder de nagels vandaan. En dat is niet erg een goede houding om een preek in voor te bereiden. Snap je wel? Dan had ik Galaten 2 vers 20 ontzettend hard nodig. En nog zo'n mooie tekst is Colossenzen 1 vers 27. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En tegenover al mijn onvermogen om een goed en vriendelijk mens te zijn en om een verschil te maken in deze wereld, hoe graag ik dat ook wil, staat dan de belofte van God. Dat hij naar de maat van de rijkdom van zijn heerlijkheid wil geven. Zijn geest, zijn kracht. En om dat juist nou voor de kinderen een beetje duidelijker te maken, maar ik denk voor ons als volwassenen ook, dit voorbeeld. Wij, mijn vrouw en ik, wonen niet ver van een vliegveld af. Vroeger heette dat gewoon 16hoven op zijn Hollands en tegenwoordig heet dat Rotterdam The Hague Airport. Nou, zijn naam waar ambitie uitspreekt. Wil ook groeien, net als Schiphol. Nou, jullie hebben van de zomer allemaal gezien wat er met Schiphol gebeurde. Het was zo overvol dat mensen 4, 5 uur in de rij stonden om vervolgens nog een vliegtuig te missen. En vervolgens werden er een heleboel vluchten van Schiphol overgebracht naar andere vliegvelden. Onder andere vlak bij ons. Dus ineens kregen wij om de haverklap KLM-vliegtuigen en allerlei andere vliegtuigen van Transavia en noem het allemaal maar, over ons heen. En dan ga je wel eens gewoon zomaar zitten denken van, jongen, zeg, wat is me daar een bak? Hoeveel weegt zo'n ding eigenlijk? Ik heb dat nagezocht en zo'n ding weegt 250.000 kilo. Leeg. Zonder bagage, zonder passagiers. 250.000 kilo. Probeer dat maar eens te tillen. Hoe krijg je zo'n ding de lucht in? En sterker nog, als je eenmaal in de lucht zit, hoe blijft het daar? Nou, daarvoor heb je die prachtige motoren nodig. De stuwkracht. En je hebt die vleugels nodig. De draagkracht. En die twee dingen samen zijn een prachtig beeld van wat de Heilige Geest doet in ons leven. Wij zijn van nature onderworpen aan de zwaartekracht van de zonde. Lees de Romeinen 7 maar op na. Dan zegt Paulus ook, als ik het goede probeer te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Ik wil wel, maar het lukt niet. Kedang. En dan komt hoofdstuk 8 in de Romeinenbrief en dan zegt hij, maar de geest van God, die draagt ons, die geeft ons kracht. Die maakt nieuwe dingen mogelijk. Maar dan moet je jezelf wel willen overgeven aan de geest van God. In de afgelopen maanden moet ik zeggen, is het me ook steeds meer opgevallen hoe grote mensen uit onze eigen geloofstraditie het steeds weer hebben over total surrender. En dan denk ik bijvoorbeeld, ik kom zelf uit de Kama-traditie, aan de grondlegger van ons kerkgenootschap, Albert Simpson. Die heeft daar een heel boek over geschreven. Tozer, misschien wel een bekende naam voor een aantal van jullie. Onze hond heet ook zo trouwens. Ja? Ook een grote man uit de Kama-traditie. Die heeft ook een boek geschreven over total surrender. Murray, de grote Zuid-Afrikaanse zendeling. Hudson Taylor, de grote zendeling van China. Allemaal hebben die mannen geschreven over volledige overgave aan God. En dat vinden we lastig. Dat vinden we heel lastig, om onszelf helemaal over te geven aan God. Twee voorbeelden. Lang geleden was ik nog maar net begonnen als leraar in het middelbaar onderwijs, aardrijkskundeleraar. En ik had onder andere een aantal HAVO-3-klassen. En er was er één bij, die heette 3A4. En dat was een nachtmerrie. Ik was naar die school gegaan met het idee van, ik ben christen en ik wil zo graag getuige zijn van de liefde van Jezus Christus. En toen werd ik daar geconfronteerd met een klas. Oh, die haalde alweer het bloed onder mijn nagels vandaan. En ik merkte aan mezelf dat ik een houding ontwikkelde van, er gaat hier bloed vloeien, maar het wordt niet het mijne. En als ik dan 's morgens van huis ging, in Rotterdam over Schie, in mijn mini, dan zette ik mijn voet schrap tegen het dashboard. Mijn ontbijt had ik al niet gegeten, dat ging er niet in die ochtend. En dan ging ik op weg naar Vlaardingen om les te geven. Ze krijgen me er niet onder. En op een gegeven moment dacht ik van, ho, wacht even. Want ik was nog steeds met die kaartjes van de navigators bezig. En een andere tekst was Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Die had ik keurig in mijn hoofd geprent. En u hoort, hij zit er nog steeds. 50 jaar later. En toen ik in die auto zat, in dat minietje, realiseerde ik me ineens van, hé, dat is een belofte van God. Ik ga naar een probleem toe. Die twee matchen. En ik begon voor mezelf, zittend en rijdend in mijn autootje, de tekst anders in te vullen. Wees in geen ding bezorgd, dus ook bij 3A4 niet. Maar laat er bij alles, dus ook bij 3A4, uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, dus ook 3A4, enzovoort. Het gevolg was dat mijn hart tot rust kwam. Dat ik op een hele andere manier voor die klas stond. En op de een of andere manier sloeg dat over op die klas. En binnen een week was het anders. Dan konden we met elkaar werken als een zonnetje. Dat was een vrij klein ding. Maar 10 jaar geleden stierf onze zoon. Onze jongste. Aan kanker. Want toen hadden we weer zo'n situatie die we zelf niet dragen konden. En weer zijn we samen naar God toegevlucht en hebben we de hele situatie opnieuw aan Hem overgegeven. Vader, we vertrouwen U. Help ons alstublieft. En bij elke hernieuwde overgave ontdekten we de dragende liefde en de trouw van de Heer Jezus Christus. En dat is wat Paulus dan verder bidt. Dan zul je samen met alle heiligen de lengte en breedte en hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle verstand te boven gaat. Omdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Samen met alle heiligen. Ik wil er één ding uitpakken. De breedte van Gods liefde. Wat is de breedte van Gods liefde? Alweer gesymboliseerd door het kruis waar Jezus ooit met zijn armen wijd aanhing. En zei, kom alle tot mij. En dat gold voor iedereen. Wat wij ook op ons kerfstok hebben, wat voor mensen we ook zijn, hoe we ook tegen onszelf aankijken, we zijn allemaal welkom bij hem. Dat is de breedte van Gods liefde. En als we naar God toekomen, als we naar de Heer Jezus Christus toekomen, en nou kids goed opletten, dan zegt deze tekst dat God al zijn liefde in ons hart wil uitstorten. Dat we er helemaal vol van mogen worden. Nou, ik weet niet of jullie wel eens naar het nieuws kijken, of jullie wel eens in een krant kijken, maar misschien heb je hiervan gehoord. Een maand geleden, dit is in een hotel in Berlijn, en daar staat het grootste, het grootste aquarium van de wereld. Daar zit 1 miljoen liter water in. En op 16 december, pang! In de vroege ochtend is dat hele aquarium uit elkaar gespat. En al dat water en al die vissen, die lagen door de hele hal en er liep zelfs de straat op. Nou, dat was een groot ongeluk. Maar tegelijkertijd dacht ik bij mezelf, man, ik zou willen dat wij zo vol van de liefde van Jezus zijn. Dat wij ook knallen. En dat de liefde van God niet alleen hier in de zaal uitstroomt, maar ook door heel Veenendaal. Mag God jullie daarin zegenen. Amen.